beleiden u als Heer, beleiden u als Koning en u komt alle lof toe. Alle eer, alle glorie. U bent onze Heer, onze Verlosser, u bent hoofd van deze gemeente. En ik bid ook Heer, als we het woord gaan openen, dat u daarin ook werkt. Door uw woord, door uw geest. Heer, dat vandaag ook in onze harten mag gebeuren, wat u daarin wilt aanraken. Dat u in onze gemeente aanraakt wat u wilt aanraken. Waarin u ons wilt bevestigen, opbouwen of aanspreken. Heer, doe uw werk. In uw machtige naam Jezus. Amen. Amen. Yes. Wij zitten dit najaar in een prekenserie over de zendingsreizen van Paulus. Die we zien in Handelingen en waar vanuit allerlei brieven ook zijn ontstaan aan gemeenten en aan individuen. En als je een periode lang stilstaat bij de zendingsreizen van Paulus, dan kun je niet anders dan ook stilstaan bij het thema lijden voor Jezus. Het lijden van Paulus voor Jezus. Je zou kunnen zeggen het buitensporige lijden van Paulus voor Jezus. En dat is ook een invulling van ons jaarthema buitensporig, maar misschien wel wat minder aantrekkelijk. En toch is het de realiteit dat Paulus bereid was om als verkondiger van die boodschap van de liefde van God, die in zijn periode tot vervulling was gekomen in Jezus, als daadwerkelijk de beloofde Messias van de Joden. De verkondiging van die boodschap, dat mocht hem wat kosten. Sterker nog, dat mocht Paulus alles kosten. En hij besefte ook dat zijn boodschap grote weerstand zou oproepen. Elke keer opnieuw. Hij was zelf op die plek geweest van grote weerstand tegen Jezus. Van grote weerstand tegen die mensen die maar liepen te praten over Jezus. Hij was vol van weerstand tegen de gedachte dat Jezus toch daadwerkelijk die beloofde Messias was. En dus na zijn ontmoeting met Jezus op weg naar Damascus, heeft hij tijd nodig gehad om de puzzel opnieuw te leggen. Paulus was een geleerd man. Hij was, zoals ze dat heet noemen, doorkneed in de schriften. Dus hij heeft tijd gehad en genomen. En uiteindelijk zie je, en dat zie je door al zijn brieven heen, het bewustzijn, het gepuzzel, het is waar. Al die teksten in de Tenach, wat wij kennen als het Oude Testament. Al die teksten over de beloofde Messias. Ja, het is daadwerkelijk tot vervulling gekomen in Jezus. Ja, Jezus is de beloofde koning van de Joden. Maar dan wel anders dan we ooit hadden kunnen denken. Hij kwam niet als aardse koning die wel even de politieke macht zou nemen en de Romeinen het land uit zou kikken, wat ze eigenlijk wel hadden gedacht en gehoopt. Een koning zoals David koning was. Hij kwam boven alles als dienstknecht. Dienstknecht voor het Joodse volk, maar ook voor ons als heidenen. En Paulus stelt zich vervolgens ook op als een dienstknecht. In de verkondiging van de boodschap van die Jezus. De opgestane Jezus, die daadwerkelijk de beloofde Messias is. En dan zie je in 2 Korinthen 11 komen een hele indrukwekkende opsomming tegen van al het lijden dat hij heeft ondervonden. In het volgen, maar juist ook in het verkondigen van Jezus. En als je zo'n opsomming doorleest, en dat gaan we zo ook doen, dan kan het gewoon, zoals wij hier zitten bij elkaar, kan het ook eigenlijk wel ver van ons afstaan. Ja, dat is Paulus, man, dat is wel heel extreem wat hij allemaal heeft meegemaakt. En dat klopt. En ik denk dat de meeste van ons misschien wel geen één vorm van dat lijden heeft meegemaakt of nog zal meemaken. Ik denk niet dat we dat per se erg vinden, dat we niet zo'n waslijst zouden kunnen opnoemen, dat ook niet een aantrekkelijke gedachte is, dat dat per se op ons afkomt. Maar het kan ook een beetje afstand houden van, dat is zoveel lijden, dat is ook niet voor ons of is niet voor nu. Nou, dat weet je niet. Je weet niet hoe het zich ontwikkelt, ook niet in dit land, over 10 jaar. Je weet niet hoe wij als christenen de vrijheid die we nu hebben altijd maar houden. Je weet het niet. Ik weet wel dat in deze wereld er heel veel plekken zijn waar het al lang niet meer vanzelfsprekend vrijblijvend is dat je geen lijden ondervindt omdat je christen bent. De christenvervolging is op de hoogste piek in de wereldgeschiedenis. Wij zitten hier misschien wel een soort van veilig. Maar je weet niet hoe lang het duurt. Misschien heel lang. Mooi. Dan moeten we daar gebruik van maken. Misschien niet. Nou, dan komt deze tekst nog dichterbij. Maar we gaan ook zien waar zijn tekst op uitloopt. een sleutelgedachte in 2 Korinthe 12, die absoluut hartstikke relevant is. Ook voor jou en voor mij, voor ons zoals wij hier nu zijn en zoals we ook gemeente proberen te zijn. Maar eerst 2 Korinthe 11. En daar gebeurt iets sowieso fascinerends. Paulus zet de dingen daar gewoon op zijn kop. Het is, als je kijkt wat hier gebeurt, het is echt fraai. Gewoon wat hij hier doet, ook qua retoriek. Want wat is de situatie? Er zijn in de gemeente in Korinthe, waar hij de brief aan schrijft, valse apostelen binnengedrongen. En die presenteren zich ook als dienaren van Christus. En die geven nogal hoog op van zichzelf. Ook binnen de gemeente. En dat is ook niet zo raar, want het was eigenlijk heel gebruikelijk in de hele cultuur. Ze waren onderdeel, Korinthe, van de Romeinse cultuur. Het was een Romeinse kolonie. En in die Romeinse cultuur, ja, zeker ook als je een beetje vooraanstaand persoon was, dan was het heel normaal om heel erg vooral te verkondigen wat jij allemaal wel niet had gedaan. Ik heb daar leiding aan gegeven, ik heb die overwinning behaald. Ik heb daar en daar geld aan gegeven en dat is mogelijk voor mij. En oh, die veldslag trouwens heb ik ook nog gewonnen en ik heb die positie bekleed. Volstrekt normaal in die Romeinse wereld om vooral maar te kunnen noemen wat jij allemaal had bereikt. En dat was ook een beetje de gemeente binnengeslopen. Ook die schijnapostelen, zoals Paulus ze noemt, gaven nogal hoog op van zichzelf. En dat zal ook een beetje zo gaan van, joh, ja, ik heb daar een gemeente gesticht en vorige week nog een wonder verricht. En ik kreeg een visioen van de Heer eergisteren, wauw. En de bovennatuurlijke wijze die ik heb ontvangen is wel echt heel bijzonder. Ze maakten zich geestelijk ook groot. Ik heb dit gedaan, ik heb dit bereikt. Dat staat diep in de cultuur, niet alleen maar in de Romeinse cultuur. Niet alleen maar bij de hoge lagen. In de hele cultuur, de hele samenleving was het normaal om maar vooral aan te geven wat jij allemaal had bereikt. En dus ook sloop dat de gemeente binnen. En ja, hoe moeten die gewone gemeenteleden in Korinthe? Hoe moeten die het allemaal plaatsen? Hoe moeten die het allemaal toetsen? Ik bedoel, het is allemaal wel heel indrukwekkend wat ze horen van die grote apostelen die zijn binnengekomen. Ja, en wie zijn zij? Om die geestelijke reuzen te corrigeren. En voor de duidelijkheid, natuurlijk is het mogelijk om een openbaring te ontvangen. Om een visioen te zien. Om een wonder te verrichten. Om een gemeente te stichten. Zeker kan dat allemaal ook vandaag nog steeds plaatsvinden. Maar het is nooit de bedoeling dat wij ons daar dan geestelijk op laten voorstaan. Het is nooit bedoeld dat wij ons dan op de borst kunnen kloppen. Het is nooit bedoeld dat wij dan ook maar zouden kunnen denken dat als een van die dingen of meerdere dingen ons is overkomen of door ons heen is gebeurd, dat wij dus misschien wel een beetje geestelijker zijn dan die anderen. Nooit. Maar die geestelijke reuzen, die denken dat wel een beetje. En daarmee leiden ze eigenlijk de gemeente op een verkeerd pad. En dan om hen te antwoorden, komt Paulus met een lijst van de dingen die hij heeft bereikt. Met alleen maar zaken waar iedere normaal persoon in de Romeinse wereld van die tijd zich juist voor zou schamen en vooral ook niet zou noemen. Dat is wat Paulus hier doet. Het is eigenlijk heerlijk. Hij steekt de draak met die nep-apostelen. Hij ontmaskert, zou je kunnen zeggen, die hele ongezonde cultuur die ook de gemeente was binnengeslopen. En ondertussen is je bloed serieus. Want alles wat hij zegt is daadwerkelijk gebeurd. Dus het is ook geen grappige lijst. Maar hij maakt daarmee wel een geweldige karikatuur van al die fraaie aanbevelingsbrieven die ook maar de ronde deden. Dus laten we zijn aanbevelingsbrief maar eens lezen. 2 Korinthe 11 vanaf vers 21. Waar hij zegt, als anderen, en anderen zijn dan die schijnapostelen waar hij het steeds over heeft. Als anderen over zichzelf durven op te scheppen, durf ik het ook. Nee, ik ben toch maar een dwaas. Zijn zij Hebreeën? Daar ben ik ook. Zijn zij Israëlieten? Daar ben ik ook. Zijn zij nakomelingen van Abraham? Daar ben ik ook. Zijn zij dienaren van Christus? Ik ben zo gek dat ik durf te zeggen, ik nog meer. Ik heb harder gezwoegd, heb vaker gevangen gezeten, heb veel meer lijfstraffen ondergaan en ben vaker in doodsgevaar geweest. Door de Joden ben ik 5 maal met 40-1 zweepslagen gestraft. Ik ben 3 maal met stokslaven gestraft. Ik ben 1 maal met stenen bekogeld en heb 3 maal schipbreuk geleden. 1 keer heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven. Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen. In gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen. Hongerig en dorstig, vaak zonder te eten. Verkleumd en zonder kleren. En dan laat ik al het andere nog buiten beschouwing. De druk waaronder ik dagelijks sta vanwege mijn zorg voor de gemeente. Als er iemand zwak is, ja, dan ben ik het wel. Gaan anderen onder verleidingen gebukt? Ik word erdoor verteerd. Man, als dit dan ook even op me laat inwerken in de voorbereiding. Wat een man. Wat een held, wat een toewijding. Wij zouden al 80 keer hebben gezegd, Paulus, joh, even rustig aan. Neem even een sabbatical, even een jaartje ertussenuit. Dat is wel pittig, hè? Ja, dat is wel pittig. Nou, doe even rustig aan, bidden voor je en ga even op retraite. Geen verkeerde dingen allemaal, begrijp me goed. Maar Paulus, hij gaat door. Het is niet alleen maar een karikatuur om al die schijnapostelen de hak te zetten. Het is tegelijkertijd een keiharde realiteit van zijn volgen van Jezus. Als wij 1 van die dingen zouden moeten doorstaan, dan zouden we dat al pittig vinden. Toch? En hij stelde er een eer in. En lijden, wij zijn het überhaupt, ook dat is iets in onze cultuur, we zijn het niet meer gewend. We zitten zo'n wereld waarin alles maar maakbaar is, waar alles maar te fixen moet zijn. Dat lijden dat ons afkomst bijna vreemd is. Maar het is niet vreemd, het was de realiteit voor hem. En soms is het ook zomaar de realiteit voor ons. En in de voorbereiding opeens kwam het ook op me af van, maar wat voor brief zou Paulus eigenlijk aan ons schrijven? Als stadskerk in Groningen. Wat zou erin staan? Ik heb daar gewoon even over gepuzzeld met mezelf deze week. Waar zou hij voor danken? Dat deed hij altijd als eerste. Als hij ging bidden voor de gemeente, of als hij een brief schreef, eigenlijk altijd ging hij wel danken voor de mooie dingen die hij zag. Waar zou hij voor danken? Dat we groot zijn? Nee, is niet interessant. Dat we een mooi gebouw hebben? Is niet interessant. Dat we veel betaalde staf kunnen betalen? Nee, dat is niet interessant. Dat we meer en meer een biddende gemeente willen zijn? Ja. Ik denk dat Paulus daar oprecht voor zou kunnen en zou willen danken. En dat we daadwerkelijk van betekenis willen zijn buiten de muren van dit gebouw? Ja, dat is helemaal naar het hart van Paulus en naar het hart van de Heer. Daar zou hij zeker voor danken. Maar ja, dan ook die andere vraag. Waar zou hij ons op aanspreken? Wat zou hij willen aanraken? Wat zou hij misschien wel willen ontmaskeren in onze gemeentecultuur? Als iets wat ook maar vanuit de cultuur die er heerst, de gemeente is binnengeslopen. Ik heb daar ook over nagedacht. En ik was ook benieuwd, joh, als je daarover nadenkt, wat denken jullie? Ik kan wel zeggen wat ik denk, maar wat denk je? Wat zou Paulus schrijven van, nou, als ik even moet prikken, dan zou ik hier wel in willen prikken. Dat is nu, het idee is dat dit een interactief momentje is in de preek. Gehoorzaamheid aan God. Daar zou hij meer gehoorzaamheid aan God. Check. Mooi. Iemand anders? Voel je vrij. Materialisme. Het is wel heel goed voor elkaar met z'n allen. En daar kunnen we soms ook zo op leunen. Als dat maar goed voor elkaar is, dan hebben we een goed leven. Het zou zo kunnen dat hij daar iets over zegt. Meer omzien naar elkaar. We doen ons best, maar er vallen ook nog te vaak mensen tussen wal en schip. En ik denk dat hij dat ook in liefde zal aanraken. Nog meer? Even voor de helderheid, hè? We zijn echt heel veel moois in deze gemeente, hè? Dus we gaan niet helemaal depressief gevoelen van, oh, Paulus is over dat en dat en zus en zo. Vrijmoedigheid. Ja, dat is soms ons gebrek aan vrijmoedigheid. Praatjes vullen geen gaatjes. Nou, dan kan ik nu ook beter maar stoppen. Dan gaan we samen bidden. Ik werk ergens naartoe, dus deze leidt... Nee, leidt niet af, is goed. Maar ik denk dat deze dingen, ja, het zou zomaar kunnen. En ik denk dat gehoorzaamheid en materialisme, die combinatie, die leidt heel makkelijk in onze levens tot een stukje lauwheid. En ik ben bang dat Paulus het best wel eens zou aandoen, als het erop aankomt. Sta je dan echt in vuur en vlam? Ben je echt bereid om de tweede mijl te gaan? Ben je echt bereid om je best te doen om mijn hart beter te leren kennen? Ben je echt bereid om een prijs te betalen, ook om te vertellen over mij? Zeker. En ik denk ook dat hij graag de vloek, zou ik bijna zeggen, van deze tijd zou willen ontmaskeren. Dat altijd alles maar leuk moet zijn. Ik ben zo klaar met het woord leuk. Sorry hoor. Ik werd er al op aangesproken dat iedereen heel veel dingen leuk vond. Maar ook in de kerk. Het is vanuit onze cultuur, de vermaakcultuur waarin wij leven. Ook de kerk binnengestoken, dat het eigenlijk allemaal leuk moet zijn in de kerk. En tieners, jullie waren misschien al afgehaakt of überhaupt niet aangehaakt. Maar dit geldt ook zeker voor jullie. Je moet niet denken dat de kerk altijd alleen maar leuk zou moeten zijn. En ik vind de kerk niet leuk, of ik vind kring wel of niet leuk. En ik vind het is niet erg dat het leuk is. Het mag best leuk zijn. We hoeven niet ons best te doen om vooral te zorgen dat het niet leuk is. Maar het is niet het heilige doel. Dat het altijd maar leuk is in de kerk. Het gaat er niet om dat wij bij deze dienst en bij elke andere dienst een goed gevoel krijgen. Hebben met lekkere aanbidding. We hebben lekker gezongen. Fijne preek. Goede koffie. Omdat we geen gevoel hebben, omdat een van of meer van die elementen ons vandaag wat minder aansprak. We leven in die vermaakcultuur en je bent hier vandaag niet om vermaakt te worden. Je bent hier om opgebouwd, aangevuurd, aangespoord, toegerust, bemoedigd, maar soms ook, ja, wat zei ik al, aangespoord te worden. Je bent hier omdat God alle eer en aanbidding waard is, altijd. Onafhankelijk van hoe je je voelt. Je bent hier omdat je eraan herinnerd moet worden dat je God keihard nodig hebt, elke dag van de week. En je bent hier om eraan herinnerd te worden dat het in dit leven niet alleen maar draait om jou. En wat jij fijn vindt. En wat jij leuk vindt. En dat is ook waar Paulus eigenlijk zijn opsomming mee afsluit. Hij beseft ook, ik heb God keihard nodig. Vers 30, als ik mij dan toch op iets moet laten voorstaan, dan doe ik het op mijn zwakheid. Ah, Paulus. Maar je hebt ook niet begrepen hoe dat werkt in onze tijd, Paulus. Wij hebben Facebook. En wij hebben Insta. Dus ja, het is niet de bedoeling dat wij een beetje lopen koketteren met onze zwakheid. We moeten vooral laten zien hoe leuk ons leven is en hoe goed het gaat. En de hoogtepunten uitvoerig bemeten en dan hopen dat daar genoeg likes op komen, toch? Paulus. Hij gaat in tegen de geest van Korinthe. Maar volgens mij gaat hij daarmee ook in tegen de geest van Groningen. Wat een les is dat voor hier en nu. Als ik mij dan op iets moet laten voorstaan, dan doe ik het op mijn zwakheid. En dan vervolgens schakelt hij even vrolijk weer een versnelling hoger. En vertelt hij over een indrukwekkend hemels visioen dat hij 14 jaar daarvoor heeft gehad. Het was groots. En tegelijkertijd was ook dat een beetje teasen van die schijnapostelen. Want ach, Paulus, arme stakker. Hij moet helemaal 14 jaar terug in de tijd om iets geestelijk geweldigs te kunnen ervaren. Terwijl een beetje apostel, ja, toch wel elke week een visioen. Arme stakker, hij moest 14 jaar terug voor een beetje openbaring. Dat zit allemaal verstopt in hoe hij hier bezig is. Maar zijn visioen was indrukwekkend. Het gaat over zichzelf waar hij daarover spreekt. En na die beschrijving van het hemelse visioen gaat hij verder. En dan komen wij ook bij wat ook echt een kern is voor ons en een sleuteltekst. 2 Korinthe 12 vers 5. Wat mijzelf betreft, zal ik me slechts op mijn zwakheid laten voorstaan. En zelfs al zou ik hoog van mezelf willen opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn, want ik zou de waarheid spreken. Maar ik zie ervan af, want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet. Niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer 3 maal gesmeekt mij van hem te bevrijden, maar hij zei, je hebt niet meer nodig dan mijn genade, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus, bijzondere dus, en er volgt ook een bijzondere zodat. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid. Zodat, oorzaak, gevolg, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. En omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid. In beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. Ingewikkeld stukje, ook als het gaat over die doorn in het vlees. Er is veel over gesproken en over getheologiseerd wat het zou kunnen zijn. We weten niet precies wat het is geweest. Sommigen zeggen het is een ernstige overafweging geweest. Het wordt in ieder geval door hem zelf benoemd als een aanval van Satan, een engel van Satan. Ja, is het een oogkwaal? Of anderen zeggen nee, dat het zijn de pijnen die een gevolg waren van al die vervolgingen, de slagen, de ontberingen die hij heeft moeten ondergaan in het volgen en in het verkondigen van Jezus. Maar precies de karakter van die kwaal, die heel pijnlijk voor hem was, wordt niet bekend. En het belangrijkste hier is ook niet om vast te stellen dat hij een kwaal heeft en welke kwaal het had. Wat heel belangrijk is om vast te stellen, dat Paulus lang, intens, meerdere malen tot God bad om het weg te nemen. En dat God nee zei. Dat is zijn ultieme antwoord op al die schijnapostelen. Want die zouden natuurlijk gezegd hebben, joh, het kan niet Gods wil zijn dat jij zo moet lijden. Dus claim de overwinning van Jezus over die engel van Satan en dan verbreek dat en dan is het weg. En die Korinthische luisteraars, die zaten te wachten dat Paulus zou zeggen, ik heb 3 keer tot de Heer gebeden en de 3de keer nam God het weg. Als je maar langdurig, intens, volhardend bidt, dan zal het uiteindelijk van je vlieden. Maar nee, dat is niet wat er gebeurt. God gaf een heel ander antwoord. En een belangrijk feit vanuit alleen al dit ene stukje tekst is, joh, God neemt niet altijd alle lijden van ons weg. Ook niet als we dan meermaals intens, en reken maar dat Paulus intens heeft gesmeekt, zoals hij dat zelf zegt, heeft gebeden tot God om het weg te nemen. Maar je mag wel net zo lang vragen tot je er duidelijk genoeg antwoord op krijgt. Dat deed Paulus ook. Hij heeft 3 keer gebeden, zegt hij. En dan heeft hij een antwoord ontvangen. En daarna heeft hij niet meer gevraagd of God toch die engel van Satan, die doorn in zijn vlees, zou wegnemen. Want het antwoord van God was genoeg voor hem. Het was voldoende. En tegelijkertijd is het de sleuteltekst, ook voor jou en voor mij, in dit hele verhaal. Het antwoord van God, die zegt, je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. En hoewel het antwoord van Jezus een afwijzing inhoudt van het verzoek van Paulus, is het tegelijkertijd ook een heel troostvol antwoord. De kwelling, die wordt ook toegelaten in het leven van Paulus, zodat hij ook niet hoogmoedig zal worden. Zodat hij zich ook niet zal verheffen, net als de schijnapostelen. En zodat hij juist ook altijd in die zwakheid die hij ervaart in zijn lijf, waarschijnlijk, zich steeds opnieuw bewust blijft van, oh, maar ik heb ook uw kracht nodig. Paulus was ook een mannetje. Hij zal ook geneigd zijn om heel snel weer in eigen kracht, in eigen ijver, vanuit zijn eigen gedrevenheid om die boodschap maar verder te brengen, te wandelen en te gaan en te handelen. Hij had het zo nodig, en wij ook, om te beseffen, maar als ik het in eigen kracht doe, dan zal daar nooit die vrucht op komen dan wanneer Gods kracht in mij is. En Gods kracht kan alleen maar groter worden in mij als ik zelf kleiner word. Als ik zelf volledig open ben over mijn zwakheid. Juist in de onmacht van Paulus krijgt de kracht van Jezus alle ruimte. En komt hij ook tot haar volle recht. En dan gaat het hier om een algemene stelregel. Daar waar wij menen dat we het zelf wel kunnen. Daar waar we menen dat we zelf wel weten hoe het verder moet met de gemeente. Daar waar we menen dat we zelf wel weten wat er moet gebeuren in andere levens. Of hoe we moeten bidden. Whatever, overal waar we het in eigen kracht, in eigen wijsheid, in eigen initiatief zullen doen, is er geen ruimte voor de kracht van Jezus. Maar daar waar we steeds opnieuw, elke dag opnieuw, onze afhankelijkheid beleiden van Heer, heb u nodig. Ik weet het niet. U hebt ook gezegd, ik zal mijn gemeente bouwen. Nou, als ik ergens wijsheid nodig heb, Heer, is het wel die wijsheid. Hoe dat dan moet en hoe u ons daarin ook wil gebruiken. Eigen wijsheid, eigen kracht. Het loopt altijd vast. Je loopt altijd met je hoofd tegen de muur of met je hoofd tegen het hoofd van een ander. Het is niet de weg. En Paulus leerde dat onderweg. En misschien kon hij het maar alleen op deze manier leren door het elke keer opnieuw in zijn lijf te voelen. Maar hij heeft het geleerd. Om die zwakheid volledig onder ogen te zien. En om te kunnen zeggen, dus, zelfs dus laat ik mijn liefde voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Wij mogen onze eigen zwakheid ook onder ogen zien. En wat zou het mooi zijn als we daarin nog veel meer ook de verbinding met elkaar zoeken. We hebben het nodig om eerlijk te zijn. We hebben het nodig om af te breken, dus ook met die Facebook- en Insta-cultuur, waarin we maar alleen de schone schijn ophouden soms en de buitenkant laten zien. Joh, maar wat zit er in je hart? Waar worstel jij mee? Waar heb je pijn van? Wat doet jouw verdriet? Wat is jouw gebed wat maar niet verhoord wordt? En dan zullen we samen dan zoeken naar een antwoord van de Heer hierin. We hebben het nodig dat onze maskers afgaan, onze harten open. En je kan wel zeggen, joh, ga op een kring. Maar als jij op een kring gaat of in een team gaat functioneren en je houdt je hart dicht, dan gebeurt er niks. Dan kunnen we zeggen, het is goed om op een kring te zitten. Nee hoor. Als jij met een hart gesloten op een kring gaat zitten, dan wordt het heel irritant voor jou en voor de rest van je kring. Zo, dat is nog eens een advies. Het is wel heel goed om op een kring te gaan of in een team te gaan functioneren. Ik gun jou een plek waar je in betekenisvolle relaties samen kunt optrekken. Maar het gaat alleen iets uitwerken als je bereid bent om eerlijk te zijn over jezelf. Om je hart te openen. Want dan, juist ook door anderen om je heen, kunnen die woorden van leven van Jezus, wat altijd woorden van leven zijn, daadwerkelijk hun werk gaan doen in je hart. Pas als het open staat, gaat dat gebeuren. En dat is moed voor nodig, voor ons allemaal. Ik heb ook regelmatig moed nodig om eerlijk te zijn over de twijfels die leven in mijn hart. De dingen waar ik gewoon niet uitkom, wat ik moeilijk vind, waar ik mee worstel. Maar ik wil het wel. Ik heb het nodig om daarin ook te connecten. Om daar eerlijk over te zijn, zodat daar ook in gesproken kan worden. Zodat daar woorden van genade en waarheid naar binnen kunnen komen. Zodat daardoorheen ja, ook die kracht van Jezus ook in mij meer zichtbaar kan en mag worden. Want als je kijkt op een afstandje naar Paulus en naar zijn hele bediening door al die jaren heen. Als iets zijn bediening kenmerkt, dan is het wel de kracht van God. En de belangrijkste les heeft hij hierin geleerd. Die kracht van God, die gaat alleen maar zo groot worden als in het leven van Paulus. Als we zelf heel klein worden. Als we zelf onze zwakheid volledig onder ogen durven zien. En daar zelfs op een gezonde manier in durven te roemen. Waar anderen hoog opgeven over hun geestelijke geweldigheden, roemt Paulus in zijn zwakheid. Wat een antwoord. En het is naar het model, zou je kunnen zeggen, van die beloofde Messias, van Jezus. Want wanneer werd de kracht van God het krachtigst zichtbaar in het leven van Jezus. Toen hij het zwakst was. Aan het kruis. Vernederd. Weerloos. En het ultieme zwakke fase, waar hij op zijn allerzwakst was, was zijn sterven. En juist daar, waar Jezus het allerzwakst was in zijn dood, daar kon de kracht van God het meest zichtbaar worden. Daar, door de opstandingskracht van God, werd uiteindelijk de grootste overwinning ooit behaald. De overwinning over de macht van de zonde en de macht van de dood. Maar alleen maar in zwakheid. Ultieme zwakheid. Jezus als dienstknecht. Paulus als dienstknecht. En ik wil kunnen zeggen, Arjan als dienstknecht. En ik hoop dat jij jouw naam kunt invullen als dienstknecht. En ondertussen, als wij ook proberen vrijmoediger te worden in het praten over die Jezus. Oh, die beloofde Messias, de Zoon van God. Die kwam voor deze wereld om licht te brengen in de duisternis. Ook in ieder leven van alle mensen waar wij maar in aanraking komen. Joh, het kan best betekenen dat ook wij dan zo nu en dan met weerstand te maken kunnen krijgen. En dat noemen wij dan al gauw onze portie van het lijden. Ja, dat kan. En in onze levens, in onze maatschappij, met gelukkig de vrijheid die er is, zal het betekenen dat het niet verder gaat dan dat vrienden, familieleden, collega's, klasgenoten, ja, het maar een beetje ingewikkeld vinden. De keuzes die je maakt omdat jij zegt dat je zo radicaal en gepassioneerd Jezus wil volgen. Dat ze je niet kunnen volgen. Dat ze je overdreven vinden. Dat ze je misschien wel een beetje sneu vinden. Ach, arme stakker. Je hebt gewoon ook, dat zeggen heel veel mensen, ja, die christenen, ja, die zijn ook zo sneu, want die hebben God nodig. Die kunnen niet uit zichzelf door het leven heen komen. Ja, klopt man. Ik ben zo sneu dat ik er bijna trots op begin te worden. Ik heb Jezus nodig en het mooiste leven is het leven met Hem. Maar dat stond alleen maar als ik besef ook dat ik het nodig heb. Maar het kan ook zijn dat mensen met je gaan spotten, achter je rug om, of in your face. Of dat ze je keuzes niet willen of kunnen begrijpen. In mijn leven is er een vriendschap op een gegeven moment echt beëindigd na 20 jaar. Omdat die vriend van mij gewoon niet mee wilde gaan of mee wilde gaan. Ik kon niet accepteren dat ik keuzes maakte die anders waren dan de keuzes die hij maakte, omdat ik tot geloof was gekomen. Dat is veel verdrietig. Nog steeds baal ik daarvan dat het zo liep. Maar aan de andere kant, ja, kan niet anders. Als jij mij niet accepteert in wie ik ben en de keuzes waar ik voor sta en de keuzes die ik maak vanuit mijn overtuiging dat Jezus Zoon van God is, ja, dan jij vindt dat die vriendschap er niet meer kan zijn. Ja, dat zou kunnen, want je kunt alleen maar vrienden zijn als je allebei mag zijn wie je zelf ook daarin wilt zijn. Dat is moeilijk. En soms is het ingewikkeld. En soms is het veel kleiner. Ik stond gisteren langs het voetbalveld. En dan sta ik naast een van de andere ouders. En het ging even over spiritualiteit. En dat was een heel mooi, fijn, algemeen gesprekje. En ik kan het allemaal heel mooi aan elkaar. En ik gooi er nog eens wat in. Van ja, ik was niet ongelooflijk goed. Oh, dat is interessant. Ja, en ik hield helemaal niet van de kerk. En nu ben ik voorgang. Oh, apart. En ik was bedrijfseconoom en nu werk ik in de kerk. Jongen, jongen. Dus ik heb alle ingrediëntjes die daar heel mooi in passen. In een gesprek over spiritualiteit, maar als de andere partij zegt, joh, ik geloof dat de liefde, dat via allerlei kanalen komt, dan sta ik ernaast. En nu? Ga ik dan nu die stevige kaart spelen, zou je kunnen zeggen. En zo moet het helemaal niet, want zo was het gesprek helemaal niet. Het was een heel mooi gesprek. Maar dat Jezus niet een weg is, maar de weg, waarin ik opeens dan toch heel exclusief ga worden, en misschien wel een beetje arrogant, dat ik precies weet hoe dat dan allemaal zit, spiritueel gezien, dat zo iemand ook kan zeggen, nou, die Santing die is wel heel fanatiek en die is wel heel eng in zijn gedachten. Ik ga volgende keer langs bij die andere ouders staan. En dan? Vind ik dat naar? Remt mij dat in mijn vrijmoedigheid in het spreken over Jezus? Ja, in sommige opzichten wel. En daar wil ik vanaf. Aan de andere kant kan ik heel vrijmoedig spreken over Jezus. Maar als het erop aankomt, vind ik dat soms net zo spannend als ieder ander dat volgens mij spannend vindt. Of het overgrote deel van ons dat spannend vindt. Maar ik wil het wel. Ik schaam mij het evangelie niet, zoals het dan in de Bijbel heet. En weet je, de Bijbel is er op de verschillende plekken ook volstrekt helder over. Yo, dat hoort er gewoon bij. Eén van de teksten die we samen gaan lezen, 1 Petrus 4, vers 14 en 16. Maar het gaat op veel meer plekken. Dus dit is onderdeel van het gepassioneerd, radicaal volgen van Jezus. Dan is het niet raar dat dit gebeurt. Als u gehoond wordt, dus mensen met je spotten, omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig. Want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister, al zijn glorie, al zijn heerlijkheid op u rust. Halleluja. Laat niemand van u moeten lijden, omdat u een moordenaar is, een dief, een misdadiger of een onruststoker. Maar als u lijdt omdat u christen bent, en anderen daar dus heel ingewikkeld over gaan doen, schaam u dan niet. En draag die naam tot eer van God. Wat anderen ook zeggen, wat anderen ook vinden, hoe anderen jou ook niet kunnen volgen in de keuzes die je maakt. Misschien wel je naaste familie. So be it. En het perspectief daarbij, als we nou kleine vleugjes lijden te maken hebben, als we soms grote zaken van lijden in ons leven hebben, waar we soms ook bidden en waar we soms antwoord krijgen, waar soms God het lijden wegneemt, zeker, maar soms ook niet. Waar we soms dat lijden kunnen ervaren en dat mensen tegen ons zijn, is er altijd onderweg naar die toekomst het perspectief vanuit Romeinen 8, vers 18, waar ik mee afsluit. Daar staat, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd, hoe groot of hoe klein ook, en in wat voor vorm dan ook, in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. We zijn op weg naar een toekomst vol van de luister. Ja, lijden. Het is er soms, het hoort erbij. Soms is het te fixen. Soms is er openbaring, inzicht, kracht. En soms ook niet. Soms is de lijden dat niet weggaat. Maar we zijn onderweg naar een toekomst. Joh, het staat in het niet. Met dat kleine stukje lijden dat wij misschien af en toe te verduren hebben. En als we onderweg maar beseffen, elke dag opnieuw, is niet erg. Want uw genade is mij genoeg. Dat we bidden, en ik bid dat nog veel dieper gaat leven in onze hart en onze levens, dat dat echt waarheid is. Het is een mooie tekst van Paulus. Maar het is nog iets heel anders om die tekst te omarmen, in je hart vast te zetten, het te geloven en het ook uit te leven. Dus laten we daarvoor bidden. Heere Jezus, ik wil u danken voor het grote voorbeeld wat Paulus is, nog steeds, ook voor ons. Hoe hij bereid was om de prijs te betalen voor het volgen van u, voor het verkondigen van het goede nieuws van uw evangelie. Het mocht hem alles kosten. Heer, en dat staat soms ook zomaar een beetje ver van ons af. Al die ontberingen die hij moest ondergaan. Maar hij deed het voor u. Als dienstknecht. Heer, en wat hebben wij het dan over het algemeen? Goed, in het stukje wereld waar wij nu leven. Maar ik denk ook aan die broers en zussen, Heer. Die op allerlei plekken op deze aarde zijn. En die zich wel helemaal kunnen herkennen in Paulus. Omdat de christenvervolging in hun gebied net zo intens is. En misschien nog wel intenser dan in de periode van Paulus. Heer, sta hem bij. Heer, ik bid dat Romeinen 8 vers 18. En uw nabijheid. En uw shalom. En uw perspectief. Dat u daarmee onze broers en zult versterken die echt vervolgd worden. En Heer, ik bid dat u, net als Paulus dat deed in de gemeente van Korinthe, ook in onze gemeenten en onze levens ontmaskert, Heer, wat daarin niet uw cultuur is. Heer, gemeenten zijn dus niet alleen maar bedoeld om leuk te zijn. En vergeef ons, Heer, als wij daar soms zomaar geneigd zijn om in mee te bewegen. Je weet dat het niet erg is als het leuk is. Maar we weten ook dat het niet het doel moet zijn dat het leuk is. We bidden dat het goed is. Naar uw woord. Naar uw geest. Heer, en aan Paulus die zo de kracht van zwakheid heeft ervaren, ontdekt. En ook heeft gezien en geproefd en naar ons ook uitspreekt dat dat de weg is. Naar uw kracht, als wij zwak worden, dan pas bent u sterk. dan kunnen we pas meer en meer leren dat uw genade echt genoeg is. Heer, en wij zitten zo vaak nog in uw genade en materiële zekerheid. Uw genade en genoeg leuke dingen. Uw genade en de goedkeuring van anderen. Leer ons, Heer, wat het echt betekent. Dat uw genade genoeg is. In Jezus' naam. Amen.